Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Benjamin Lee. Zijn ouders kwamen vanuit Hongkong naar Nederland en werkten in het Chinees-Indisch-Hollands hotel-café-restaurant van Benjamins opa. Later kregen ze hun eigen Chinees-Indisch restaurant. En omdat dat hard werken was, werden Benjamin en zijn broers door de week opgevoed door een Nederlandse pleegmoeder. Benjamins werk is volledig doordrongen van zijn Chinese achtergrond, of zoals hij het zelf zegt, mijn familiegeschiedenis is de brandstof om via mijn kunstpraktijk antwoorden te zoeken op persoonlijke vragen. Het Chinees-Indisch restaurant is hiervoor het sprankelende decor. Hij maakte al jaren werken over de stereotype gele kleur die Aziaten is toebedeeld, om het zo maar te zeggen, toen in 2013 Gordon tijdens een opname van Holland's Got Talent aan een Chinese deelnemer vroeg: ga je nummer 39 met rijst zingen? Benjamins antwoord op die belediging was het werk 14 Number 39, een lichtbak met daarin 40 foto's van gerechten die op nummer 39 op de kaart staan van Chinese restaurants, om juist te laten zien hoe divers en mooi dat eten is. Inmiddels trekt hij al zo'n 11 jaar door heel Nederland in zijn voornemen om alle Chinees-Indische restaurants te bezoeken. Het zijn er inmiddels meer dan 1200. Benjamin fotografeert er een gerecht, verzamelt de menukaarten en spreekt met de eigenaren. Wat hij aantreft, belandt vervolgens in zijn werk. Zo verschenen afbeeldingen van het gerecht kipblokjes in pikante saus inmiddels op mokken, zijn er afbeeldingen van gelegd met bloemen als onderdeel van een bloemencorso, of verschijnen de gefotografeerde gerechten op legpuzzels, waar naarmate Benjamin ouder wordt steeds meer stukjes van ontbreken. Ook is er onlangs een stickeralbum verschenen, waarin foto's en anekdotes over de bezoeken zijn afgedrukt en waarin natuurlijk stickervellen van de gerechten geplakt kunnen worden. Benjamin, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, mooie introductie.
Dankjewel. Het gaat alleen maar over jouw werk, dus ja. Jij hebt het werk gedaan, wil ik maar zeggen. Je hebt na je afstudeerde een reeks werken gemaakt rondom die gele kleur die aan Aziaten wordt toegekend. Een wonderlijk fenomeen. Ja. Eigenlijk. Wat wilde je in die reeks onderzoeken?
Nou, het was al tijdens mijn opleiding eigenlijk.
Tijdens
de kunstacademie. En ik was heel erg bezig, denk ik, met vraagstukken rondom mijn identiteit. En dan heel erg direct op mij toegespitst. En ja, ik kwam erachter, nou ja, goed, we kennen de termen wel. Witte mensen, zwarte mensen en de Aziatische mensen worden vaak als geel weggezet. En dat ging ik letterlijk, de kleur geel ging ik letterlijk toepassen op mijn lichaam met bodypaint eigenlijk. En
kuikertjes daar, geel, echt heel geel.
Ja, correct. En daar maakte ik dan fotowerk over. Of met en bijvoorbeeld ik heb twee moeders. Ik heb een biologische moeder en ik heb een pleegmoeder. En die vroeg ik dan om met mij een zelfportret te maken. En dan was ik bij mijn biologische moeder wit gekleurd. En bij mijn een pleegmoeder was ik geel gekleurd. He, voor mijn Nederlandse pleegmoeder was ik natuurlijk een Chinees. Maar voor mijn biologische moeder, omdat ik die Nederlandse opvoeding heb, ben ik eigenlijk een Nederlander geworden, zeg maar. En dat, ja, dat zijn toch werken die nu al best wel oud zijn, maar toch heel erg mij gevormd hebben eigenlijk.
Ja, en gaan ook over een soort tussenpositie lijkt het. Of in ieder geval het contrast met de omgeving waar je op dat moment in zit.
Nou ja, ik denk dat het misschien voor elk mens met een andere culturele achtergrond geldt. Maar misschien met mij nog ietsje meer dat wanneer je daadwerkelijk opgevoed bent tussen twee culturen. Een Nederlandse opvoeding, maar ook een deels weer Chinese opvoeding. Ja, dat je eigenlijk tussen wal en schip valt eigenlijk. Je bent altijd een beetje aan het zoeken. Zoeken naar bevestiging, zoeken naar wie je bent, zoeken naar je plek. En dat gebruik ik ook wel in mijn werk, zeg maar. En dat was toen al actief en ik denk dat het nog steeds wel een beetje actief is.
En hoe kun je dat gebruiken? Is dat de positie van de buitenstaander, waardoor je beter kunt beoordelen of inschatten?
Nou, ik denk, kijk, in mijn vroegere werk had ik echt letterlijk vraagstukken rondom mijzelf, zeg maar. En ik denk dat nu mijn werk veel meer gaat over, ja, wellicht de grotere Chinese gemeenschap, de positie van de Chinees-Indische restaurants, hoe dat zich verhoudt, de geschiedenis, hoe er naar gekeken wordt. Ik zelf natuurlijk als kunstenaar, maar ook als mens heb daar verbinding mee. Dus dat is wat uitgebreider of wat rijker dan mijn vroegere werk, zo gezegd. Waar het veel meer op het individu, op mijn individu betrekking had, heeft dat nu veel meer op een grotere vraagstukken.
Ja. Laten we nog even naar die opvoeding toe gaan. Want dat lijkt me een hele rare situatie voor jou als kind. Je bent door de week bij een Nederlandse pleegmoeder. Ja. En het weekend ben je bij je ouders, die allebei, nou, keihard aan het werken zijn, omdat die gewoon een restaurant runnen. Ja. Wat was dat voor jou voor situatie? Was dat,
ja, bizar eigenlijk, omdat, kijk, als je heel jong bent, dan heb je dat niet door. Dan is dat gewoon de situatie. En beide moeders zijn mijn moeder. En dat is ook, dat heb ik altijd zo ervaren. Alleen naarmate je ouder wordt, ja, begin je toch vragen te stellen. Wat natuurlijk bij mij al meteen speelde is, omdat ik juist de eerste 12 jaar van mijn leven door een Nederlandse pleegmoeder ben opgevoed, vanaf 6 weken al, ja, dan leer je de Chinese taal ook niet. Dus ik heb eigenlijk ook, dus ik weet heel weinig van de Chinese taal, of ik spreek heel gebrekkig Chinees. Dat heb ik later wel een beetje in kunnen halen toen ik terugging op mijn 12e naar mijn biologische ouders. Maar ook de gebruiken, de herken ik niet of herken ik minder. De smaak van eten is natuurlijk, ja, heel anders bij mij ontwikkeld dan als ik bij mijn biologische ouders zou zijn opgevoed. Ja, dat zorgt er denk ik altijd voor dat je, ja, nee, en soms daarbij hoort en soms weer bij de ander hoort, zo gezegd. Mm. En dat is verwarrend. Ik denk ook dat mijn ouders en mijn pleegmoeder verschillende opvoedstijlen hadden. Dus die gingen nogal, ja, achteraf gezien botsten. Waar de een wat strenger was, zo gezegd, en waar de ander wat vrijer was. Ja, dat helpt ook niet, zeg maar, om je stabiel te ontwikkelen, zo gezegd. Ja, en ik denk dat ik dat als kunstenaar, of dat is een gemis als mens, denk ik. Hè? Omdat ik altijd, ja, je wil toch, ja, je wil gewoon je ouders kennen, je wil je taal kennen, je wil je cultuur kennen. Dat is een gemis. Tegelijkertijd weet ik heel veel van die Nederlandse cultuur. Dus dat is een gemis, maar tegelijkertijd gebruik ik het ook als een tool om nu als kunstenaar daarmee aan de slag te kunnen, zeg maar.
En als je zegt, het is een gemis, is jouw eigen cultuur, de Chinese zoals je zegt, weet ik iets meer van de Nederlandse. Is dat de volgorde? Of zit je in allebei met één been en is dat ongeveer gelijkwaardig?
Nou, ik weet wel heel veel van de Nederlandse cultuur, denk ik. Ik ben gewoon heel erg Nederlands opgesproken. Ik spreek ABN. Ik heb de Nederlandse smaakpapillen van geboorte, zeg maar, ontwikkeld. Maar goed, je wordt natuurlijk, als je een mens van kleur bent, dan word je altijd geconfronteerd met die vraag, waar kom je vandaan? Dus op die manier, voor de buitenwacht, wordt het natuurlijk altijd gekeken naar van, ja, waar kom je nou vandaan? Maar waar kom je nou echt vandaan? En eet je nou elke dag Chinees en dat soort dingetjes eigenlijk? Dus ongeacht hoe ik mezelf voel, heb ik altijd wel die kleur die af en toe tegen mij werkt, zo gezegd. En ik wil het niet groter maken dan het is. Ik denk dat ik goed vanaf gekomen ben. Maar dat kan voorkomen. En dan weet je toch weer van, oh ja, je bent toch even die ander weer.
Ja. En zelfs al zou je 100% Nederlands voelen van binnen, dan laat de buitenwacht dat niet toe.
Ja,
omdat
ja,
je altijd geconfronteerd wordt met,
ja, inderdaad. Ja,
je ziet
ja,
er anders uit. Ja. Die werken, die gingen over die gele kleuren. Heb jij ook doorvoelt wat dan die gele kleur zou zijn? Of is het vooral om dat te ridiculiseren? Want het is natuurlijk, het is een wonderlijk concept. Het is een gekkig concept.
Ja, het is heel erg raar. Kijk, het is één menselijk ras. Maar toch presteren wij het om mensen dan weer in kleuren op te delen, zeg maar.
Ja.
Dus het was inderdaad het in your face laten zien hoe absurd het eigenlijk is dat we eigenlijk daar onderscheid in maken. Dus dat was eigenlijk die basis.
Ja, je bent op een gegeven moment met een Pantone kleurenkaartje, zie je jouw arm, jouw geschilderde arm, en daar steekt dat kaartje uit.
Ja.
En vervolgens van, zeg het maar, welke kleur geel ben ik
correct.
Dan?
Ja, correct. Welke wil je hebben, zeg maar. Ja, ja, inderdaad.
Ja, hoe wil je me zien, inderdaad. Ja. Wat heeft die gescheiden opvoeding, door de week was je geloof ik bij je biologische bij je pleegmoeder, de Nederlandse, en het weekend weer bij je biologische ouders.
Ja.
Wat had je daar voor ander leven dan dan door de week, om het zo maar te zeggen. Kun je dat eens schetsen? Hoe botste die wereld?
Ik wil eerst zeggen dat het natuurlijk dat beide werelden goed zijn. Hè? Natuurlijk zit er ook wel heel veel pijn en verdriet. In beide werelden had ik zeker mijn geluksmomenten. Maar bijvoorbeeld mijn pleegmoeder was iets strenger, wat strakker misschien. Of gewoon een Nederlandse opvoeding. En mijn ouders, mijn biologische ouders, ja, die waren wat los. En dan mochten we langer opblijven. En mochten we dat soort dingen meer doen. Veel meer tv kijken. Minder vastigheden, zeg maar. En dat is wel een verschil in die opvoeding geweest, ja.
En dacht je wel eens, laat mij maar gewoon hier blijven bij het restaurant?
Ik was weinig in het restaurant in het weekend. Want dan was ik gewoon eigenlijk in het huis van mijn biologische ouders. En het restaurant in Dordrecht. En mijn ouders hadden een afhaalrestaurant in Den Haag.
Ah, okay,
dus het was niet zo dat we dan naar Den Haag gingen. Het was altijd wel heel erg leuk om daarheen te gaan. Dat vonden wij altijd leuk. Ook ik heb twee broertjes, maar we vonden het altijd leuk om naar Den Haag te gaan. Naar het restaurant te gaan. Maar dat deden we niet per se heel vaak. Dat was misschien, ik kan me niet herinneren hoe vaak we dat gedaan hebben. Maar het was niet wekelijk, zeg maar. Maar het was altijd wel heel erg leuk om in het restaurant van mijn ouders te zijn,
En inderdaad, begreep je dat je dan door de week weer ergens anders naartoe moest?
Dat was gewoon wel duidelijk. Kijk, om zondag eind van de middag, dan bracht onze biologische moeder ons terug naar onze pleegmoeder.
Ja.
En dan was het weer tot zaterdag, zeg maar, ja.
En je snapte ook waarom dat gebeurde?
Nou ja, het was de realiteit, zeg maar. En hoe jonger je bent, hoe meer je dat... Ja, dat is dan gewoon zo. En hoe ouder je wordt, hoe meer vragen je gaat stellen. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, en als je er nu op terugkijkt, je bent 40 ongeveer.
Ja, ja.
Snap je het nu wel? Of snap
ja,
je het nu
ik snap
helemaal?
Het kijk, mijn ouders hebben die keuze gemaakt. Hè, waarom hebben mijn ouders gekozen voor deze constructie? Dat is puur uit noodzaak geweest. Mijn ouders hebben... Zij moesten in het restaurant werken. Dus ze hadden weinig financiële armslag, zeg maar. En dat was voor hen echt heel erg nodig om te werken. Dus het was eigenlijk een keuze uit armoede. Wij moeten eigenlijk werken, dus kunnen we je eigenlijk niet verzorgen, zo gezegd. En gelukkig kwamen ze iemand tegen die opvoeding op zich wilde nemen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar het is wel een ingrijpende... Ja, beslissing geweest, zeg maar. Ja.
Ja. Je hebt er zijdelings in je werk ook eigenlijk mee te maken. Bijvoorbeeld te werken in Search of Perfect Orange. Er is een video waarin we jouw vader een wortelroos zien snijden. Hè, die staat in de keuken en die is heel behendig met een heel groot mes.
Ja.
In Search of Perfect Orange kun je sowieso dubbel interpreteren. Er is een foto van je biologische ouders in fel oranje voetbalshirts.
Ja.
De perfecte oranjeheid, de perfecte Nederlandsheid. Maar ook dus het snijden van zo'n perfecte wortelroos uit een wortel.
Ja. Het videowerk heet Carrot Rose van mijn vader.
Dat Carrot
inderdaad,
Rose.
Inderdaad zo'n uit een stuk wortel een hele mooie roos snijdt, zeg maar. Dat kan mijn vader heel goed. Daar ben ik later pas eigenlijk achter gekomen. Dat heb ik eigenlijk hem nooit als kind zien doen. Maar daar kwam ik later achter door voor oude familiealbums door te spitten in het kader van mijn stickalbum. Misschien komen we daar straks op terug, maar toen kwam dat echt heel erg actief binnen. Van, dat is wat jij kan. Maar over jouw vraag in Search of Perfect Orange is eigenlijk een soort overkoepelende titel die ik voor heel veel werken gebruik. En het is inderdaad een dubbelzinnigheid, zeg maar. Het is refereert voor mij, het gaat niet over de sinaasappel, maar het gaat over de kleur oranje, wat eigenlijk de nationale kleur is. Ja, van Nederland. Het Koningshuis is er naar vernoemd, zeg maar. In Search of Perfect Orange symboliseert eigenlijk mijn zoektocht, mijn plek in die grotere Nederlandse samenleving. En daar vallen dan hier en daar werken onder, zo gezegd.
Ja, inderdaad, het is wel wat je zegt. De video die ik bedoelde, die heet In Search of Perfect Orange, 3 gesplitste schermen.
Ah.
We zien een opgemaakt bord met een gerecht.
Oh ja, dat, ja.
Daar wordt stukje voor stukje verplaatst naar 2 handen in het midden van het scherm.
Ja.
En dan vanaf die handen weer naar een ander bord. Waar gaat dat werk voor jou over?
Ja, dat is inderdaad het andere werk. En die 2 handen, dat zijn dus 1 hand is van mijn vader, 1 hand is van mijn moeder. Die hebben dus die kom gevormd, waar dan steeds dat stukje voedsel in geplaatst wordt, zo gezegd. En dan zie je eigenlijk van links naar rechts een vol bord migreren naar het lege bord, het rechterbord, zo gezegd. En als die cyclus voorbij is, dan stopt dat videowerk. Waar gaat dat werk over? Ja, het gaat over komen en gaan. Het gaat misschien ook wel, het gaat over hoe je het ook went of keert, je toch op je pootjes terechtkomt. Hè? Het linkerbord in zijn volledigheid wordt eigenlijk verplaatst naar zijn rechterbord. Wel in een andere volgorde, maar toch is het er, zeg maar. Er gaat niks verloren. Het zou ook kunnen gaan over verlaten of misschien wel weggaan weer, zeg maar. Dus je komt in de handen van je ouders, maar je gaat er ook weer weg. Dus het is... Ja, soms zeg ik wel eens, het gaat ook wel misschien over de dood of zo. Of over het leven en dood, zeg maar. Als het ware.
Ja, of iets doorgeven en reis die aflegt.
Ja, en weer weggaan, zeg maar.
Ja. In 2013 is er dan die opmerking van Gordon in Holland's Got Talent. Weet je nog wat je voelde toen je daarover hoorde? Je was zo al met die identiteit bezig en de Chinese achtergrond en hoe je je daartoe verhoudt. Dat moet hard zijn binnengekomen, denk ik.
Ja. Ik heb de uitzending niet live gezien. Ik keek niet naar... Het is een uitspraak in Holland's Got Talent in 2013, november. Ik keek dat programma niet. Dus ik heb het niet live gezien, maar ik kwam het er heel snel... Ja, was het ook in de media, kwam dat naar voren, naar boven. Omdat er vanuit de Chinese gemeenschap een reactie op kwam van dit kan niet. Dit is racisme of dit is stereotyperend. Ja, en ik had een beetje diezelfde reactie eigenlijk. Kijk, ik zag het niet per se als een belediging naar mij toe, maar wel naar eigenlijk die Chinese restaurants of de Chinese restaurantgemeenschap, naar mijn ouders. Want wat Gordon daar heeft gedaan, hij heeft natuurlijk een machtspositie. Hij is als jurylid in een entertainmentprogramma, beoordeelt hij mensen op zangtalenten of andere talenten, zeg maar. Nou ja, dan komt er daar een Chinese meneer, komt het podium op. En het eerste wat hij zegt, ga je nummer 90 met rijst zingen? Ja, dat is natuurlijk een verwijzing naar de restaurants, naar de menukaarten. Het geeft, hoe zeg je dat? Het is een toespeling op het uiterlijk van die meneer die daar komt zingen eigenlijk. Ja. En ja, dat is, hij reduceerde eigenlijk een hele gemeenschap tot dat nummer. En dat, ja, dat vond ik wel heel erg kwalijk. En ja, dat was in november 2013. En ik denk dat ik in januari 2014 begon met bezoeken van die restaurants eigenlijk. Dus heel snel maakte ik die switch van, hè, inderdaad, daarvoor was ik misschien heel erg gefocust op die gele bodypaint, zeg maar. Maakte ik die switch van, ja, ik wil eigenlijk wel gaan reizen langs die restaurants. Als je het even iets anders stelt, ga je nummer 90 met reis zingen? Als je de vraag omzet naar wat is een nummer 39, dan wordt het heel interessant. Dus waar er inderdaad een stereotyperende laag of insinuatie is van Gordon, die ik afkeur, heb ik de vraagstelling omgedraaid. Wat is een 39? En met die insteek ben ik langs die restaurants gegaan. Dat doe ik nog steeds. En in het begin was het heel, heel spannend, heel eng ook. Van ja, waar ga je beginnen? Hoe ga je het doen?
Hoe heb je het aangepakt? Want je wilde ze allemaal doen.
Nou, ik wist ook nog niet of ik dat allemaal wilde doen. Hè. Kijk, ik denk ook dat mijn brein van nu en mijn brein van toen heel anders is, zeg maar. Ik ben natuurlijk veel volwassener geworden in mijn denkpatronen, in mijn concepten. Ik denk dat ik daar toen losser in stond. Dat ik dacht van, nou, ik ga gewoon langs en ik ga foto's maken van de gerechten of van die 39 toen. En ik verzamelde een menukaart. En ik denk, op een gegeven moment, ik had wel snor door. Dit is goed, zeg maar. Dit moet ik doen. Dat had ik al heel snel door. Maar om in die fase al te zeggen, ik ga ze allemaal bezoeken. Ja, dat is natuurlijk één, heel tijdrovend. En twee, dat zit natuurlijk ook een hele financiële gevolgen aan vast, zeg maar. Als je overal gaat eten en gaat reizen, zo gezegd. Maar ik denk dat ik toen, volgens mij vroeg je naar mijn gevoel, hoe voelde je toen? Ik was ook wel bang of zenuwachtig of onwendig van ja, hoe moet ik het doen? Hoe wordt er op mij gereageerd? Mag ik het wel doen? Doe ik het wel goed, zeg maar? Dat waren ook allemaal vragen die speelden. En,
met extra twijfel omdat je niet die aangeboren vertrouwdheid had? Met bijvoorbeeld zijn restaurant of met het
Chinees? Ja, nou kijk dat. Nou, ja, twee dingen. Er gaan nu twee dingen door mijn hoofd. Eén, nee, het werd al eerder in het gesprek besproken. Ik spreek de Chinese taal heel gebrekkig. Ja. En dus ik voelde ook wel van, ja, stel nou dat ik daar ga zitten en een foto's ga maken. Misschien gaan ze dan vragen stellen. Dan moet ik het uit kunnen leggen, zeg maar. Nou, dat vond ik al heel spannend. Nou, achteraf bleek eigenlijk, bijna nooit wordt er doorgevraagd of worden er vragen gesteld. Mm. Ik heb nu wel een andere aanpak trouwens. Maar toen was je ging gewoon zonder aankondiging ging ik ergens zitten, maakte ik die foto's, zeg maar. En dus ik spreek de taal niet. Dus dan denk je van ja, ik wil toch, ja, misschien kunnen we met ze praten en we weten wat zij ervan vinden of enzovoort. Ja, dus ik was wel een beetje schichtig of zo.
Ja.
Ja, in het begin, ik woon in Rotterdam en ja, de eerste paar restaurants zijn allemaal in Rotterdam of in de omgeving van Rotterdam. En ik deed toen ook nog de masteropleiding. Dus in de eerste paar jaar, laten we zeggen 2014, 2017, heb ik relatief weinig restaurants bezocht. Een aantal, zeg maar tientallen. Maar ik denk dat ik vanaf 2018 echt als een raket ben gaan reizen en gaan eten, gaan proeven, gaan luisteren, gaan zien, gaan onthouden. En dat kwam mede ook, denk ik, door ik kreeg toen de werkbijdrage Jong Talent van het Mondria Fonds. Nou ja, dat is een heel volwassen bedrag waarbij ik meteen eigenlijk het concept, het idee wat ik had, in veelvoud kon gaan doen.
Ja, wat trof je aan daar op al die verschillende plekken en wat trof jou aan die werelden die je daar vond?
Emoties. Ja, emoties bij mij dan zo gezegd. Hè? Omdat ik natuurlijk geconfronteerd werd eigenlijk met de wereld van mijn familie. Dus niet alleen van mijn ouders, maar ook van mijn opa en oma en alle ooms en tantes. Die hebben allemaal wel in die restaurants gewerkt of restaurants bezit. Dus heel veel emoties. Want ik zag eigenlijk soms, ja, de mevrouw achter de toonbank zou mijn moeder kunnen zijn. Het gehak wat ik in de keuken hoorde, is het gehak van mijn vader, zeg maar. Dus dat soort dingen gingen door mijn hoofd. En ja, ik ging natuurlijk ook afvragen hoe zou het zijn om inderdaad in zo'n restaurant op te groeien. Dus dat waren een aantal emotionele lagen die ik voelde. En tegelijkertijd, ja, wat trof ik aan? Heel veel gevoelens, denk ik, eigenlijk, die er speelden. En
Het is een interessante vraag als je zegt, hoe was het voor mij geweest om daar op te groeien? Ja. Je was daar heel dichtbij natuurlijk eigenlijk.
Ja, heel dichtbij, maar ook heel ver weg. Ja, zeker.
Ja, omdat het financieel niet kon inderdaad natuurlijk. Ja, dus dat was geen optie. Ja. Ja. Maar eigenlijk, ja, jouw ouders hebben dat leven geleefd.
Ja.
Voel je daar een soort van spijt achteraf? Dat je denkt van, had ik ze maar op die manier gekend?
Nee, dat is ook best wel achteraf. Ik weet wel dat mijn leven heel anders zou zijn als ik door mijn biologische ouders zou zijn opgevoed. Ik wil niet zeggen beter of slechter, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik geen kunstenaar was geweest. Dat is denk ik een... Ik denk dat ik mijn kunstpraktijk inzet, dat zei jij in de introductie ook al, inzet voor persoonlijke vragen. Ik denk dat ik gewoon heel anders in het leven had gestaan. Het is zo gelopen. Als tiener heb je daar natuurlijk veel meer problemen mee gehad. Ik denk dat ik nog steeds wel problemen of bepaalde problemen mee heb. Maar ik denk dat ik er nu wat beschouwender naar kan kijken. En misschien ook wel gelukkig wat meer rust heb in mijn leven. Hoe dat gegaan is. En kan ik het meer duiden? En is er meer, waar ik vroeger misschien heel hard was, ben ik nu wat zachter. Wat vergevingsgezind, zo gezegd. Hoe dat gegaan is. Ik heb natuurlijk, voor mijn ouders was het natuurlijk ook hartstikke moeilijk om deze keuze te maken. En dan is het heel oneerlijk om dat bij hun te deponeren. Ik denk, wij dragen allemaal die keuze, die beslissing. En zo gaan we verder.
Hmm. Ik las ook nog in het essay wat inderdaad in het stickeralbum staat, dat zij ook nog zorgde voor familie die nog wel in China zat. Dus dat ze ook daar geld naartoe overmaakte.
Ja.
Precies. Dus het is ook in die zin een gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is ook zorgen voor de rest van de familie.
Ja, ik wil het daar aan toevoegen. Kijk, buiten het feit dat mijn ouders misschien in een bepaalde armoede leefden, zeg maar, was het voor hun ook de hoop dat ik een betere toekomst zou krijgen. Dus dat was ook een reden om inderdaad te kiezen voor die pleegmoeder, zeg maar. Hè. Misschien dat ik daardoor makkelijker zou integreren in de Nederlandse samenleving, de taal goed leerde spreken. Op allerlei andere vlakken een voorsprong zou krijgen die zij nooit hebben gehad. Dat was ook een van de redenen.
Ja. En dat is op een bepaalde manier gelukt, want je zei ik ben kunstenaar geworden. Dat was anders misschien niet gebeurd.
Ja.
Dat vereist ook een soort, dat doe je misschien niet als je in grote financiële nood zit. Dan is kunstenaar misschien te riskant.
Nou ja, voor mijn biologische ouders is het altijd een vraagstuk geweest waarom ik kunstenaar ben geworden.
Ja.
Misschien nog steeds wel.
Hoe beantwoord je die vraag voor ze?
Dat is heel erg lastig, omdat zij... Kijk, ik kan me bijvoorbeeld niet eens herinneren dat ik ooit met hun naar een museum ben geweest, dat soort dingen. Ze zijn nu inmiddels wel... Ze komen ook nooit naar mijn tentoonstellingen of naar mijn openingen. Voor hun is het een hele moeilijke wereld. Kijk, zij willen gewoon weten wat verdien je elke maand en waar kan je ervan leven? Kan je er een huis van kopen? Kan je er noten van kopen? Kan je je gezin onderhouden? En dat is met een kunstenaarschap... niet alleen voor mij, maar misschien voor heel veel collega's gewoon heel erg lastig. Het is, het is geen contractbaan waar je zeg maar iets kan opbouwen. Je bent afhankelijk van de subsidies, van de conservatoren, curatoren, musea, galeries die iets met je willen gaan doen. Dat maakt het kunstenaarschap voor mij ook heel erg eenzaam. En ik denk dat ik dat naar mijn ouders ook altijd een beetje die discussie een beetje uit de weg liep. Zeg maar. Kijk, voor mijn gevoel wist ik... al heel vroeg stadium wat ik ga doen, dat reizen naar die restaurants, dat is supergoed. Dat ik daar misschien toen de vruchten er niet van plukte, dat risico durfde ik te nemen. En ik denk dat ik nu, waar ik nu sta, 11 jaar later, dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik ben ontzettend trots op dat ik die reis gemaakt heb. Hij is nog niet af. Ik kijk er heel erg naar uit als hij af is, maar ik ben daar heel erg trots op. En ook... trots op wat er uitgekomen is en hoe er nu op gereageerd wordt eigenlijk.
Want hoe is dat veranderd? Hoe heb je dat zien veranderen? Als je zegt in het begin was het vooral investeren en nu pluk ik er vruchten van.
Nou, ik denk dat ik ook een eenling was in het begin. Zeg maar. Als je in 2014 besluit langs restaurants te reizen en dan dat op een bepaalde manier in de picture wil zetten. Dat is voor mensen een beetje, heb ik ervaren als dat mensen niet helemaal begrepen. Dat vonden ze maar raar of zo, zeg maar. En dat... ja, misschien wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Niet ludiek, maar ja, dan moesten ze wel om lachen dan, weet je wel, denk ik dan. Maar voor mij was het existentieel, zeg maar. Ik moest het doen. Maar ook, dat zag ik ook terug in de afwijzingen van de fondsen. Als ik dan iets aanvroeg, dan ja, werd ik 9 van de 10 keer afgewezen. Het begon pas bij die Mondriaan bijdrage eigenlijk.
En weet je waarom? Waarom werd het niet als kunstzinnig onderwerp gezien?
Nou ja, ja, dat vind ik heel moeilijk te duiden. Dat is eigenlijk speculatie, dus dat is heel erg moeilijk. Yeah. Maar ik denk dat ik een praktijk heb, zeker als je er nu naar kijkt, die heel erg recht toe recht aan is, een heel uniek onderwerp heeft, maar waar weinig, wellicht anderen ook mee bezig zijn en waar weinig over bekend is, zeg maar. En als je dan in een commissie zit en je moet aanvragen beoordelen en je ziet, ja, een aanvraag van mij, dan kan je dat moeilijk misschien plaatsen in een grotere discours, zeg maar, zo gezegd. Dat vermoeden heb ik in ieder geval. Ik kan het niet hard maken. Of ik kan het eigenlijk wel hard maken, maar ik weet niet of ik dat moet doen. Maar ik heb het idee dat het... Kijk, het is een commissielid. Die krijgt natuurlijk hartstikke veel aanvragen. Je moet keuzes maken. Maar ik denk dat er in die beginfase wel wat fouten zijn gemaakt. En dat heb op basis van de feedback die ik toen heb gehad. Ik heb natuurlijk feedback zo nu en dan gevraagd. Op de dingen die ik gehoord heb. Ja, daar was ik wel geraakt toe, maar toch heb ik het doorgezet. En daarom ben ik er gewoon, ja, heel erg trots op van wat het nu is.
Ja, en als je het nu moet verwoorden, of je merkt een veranderende belangstelling daarvoor.
Ja.
Hoe zou je het, ja, nu dan?
Ja, de reactie. Kijk, ja, nou, ten eerste heb ik geregeld tentoonstelling. Maar eigenlijk zijn die zijn heel belangrijk. En dank je wel daarvoor. En werk van mij zit in museale collecties, privé collecties. Allemaal, ja, heel erg leuk. Dank je wel daarvoor ook. Maar de mooiste reacties die ik krijg zijn de reacties, ja, van de mensen uit de gemeenschap bijvoorbeeld. Die naar mij toekomen en zeggen van, goh, dank je wel dat je dit hebt gedaan of dat je dit doet. En zij snappen ook die gelaagdheid eigenlijk in mijn werk. Dus niet alleen leuk een werk aan de muur, maar ook wat erachter zit, zeg maar. Dus eigenlijk wat we een beetje besproken hebben. De pijn, het verliezen, de opoffering. Het hebben van een restaurant, wat het betekent, het opgroeien in het restaurant. Ja, mensen uit de Chinese gemeenschap, met name de jongere generatie, die reageren daar, ja, heel hartelijk op. En dat doet mij heel veel. En dat is onzichtbaar, want het is niet, dat zie je niet in een museum. Maar dat is mij heel veel waard. En ja, dat kan me nog steeds emotioneren. Ik heb ook gewoon kippenvel. Dat is gewoon echt heel, heel heftig. En ja, dan weet ik gewoon dat ik de opoffering die ik zelf heb moeten maken, nu gewaardeerd wordt.
Ja.
Ja.
En waarom dringt dat niet tot je ouders door? Want zij zitten in die gemeenschap.
Nou, steeds meer wel. Nee, ja, kijk, waar mijn ouders toen ik die kunstacademie begon, echt wel gefronste wenkbrauwen hadden, is die waardering er nu wel. Alleen snappen ze het nog niet. Zeg. Ze weten het niet specifiek. Hè. Kijk, ik ben hartstikke trots dat ik het boek heb gemaakt. Maar als ik vraag, heb je het essay gelezen? Want het gaat ook over hun. Mm. Hebben ze het essay niet gelezen? Maar ze staan wel, zeg, met het boek in hun handen, naar mensen te zwaaien, zo gezegd.
Ja.
Maar dat geeft niet. Ik hoop dat ze het ooit lezen, maar ik wil ze daar niet in forceren. Maar die trots, die is er zeker nu wel. En dat zeggen ze heel af en toe. Mijn ouders zijn nooit iemand die van de complimenten en dat soort dingen.
Mm.
Maar ja, dat zijn ze wel nu. En ja, dat is ook heel fijn.
Ja, want inderdaad, in het essay staat ook, ik hou heel veel van jullie, maar ik kan niet zeggen hoe.
Ja.
Hè, daar begin je eigenlijk mee, ja, te zeggen. Dus je hebt dat zelf ook misschien,
ja,
een beetje.
Ja, dat is dubbel, want ik spreek de Chinese taal niet, maar dat is ook qua gevoel niet. Het is nog niet aangeleerd om dat tegen je moeder te zeggen, ik hou van je, of een knuffel geven. Dat zit niet in, ja, in de cultuur van mijn ouders, van mijn biologische ouders, zeg maar. Dus het is dubbelzinnig. Ik kan het qua taal niet en ik kan het qua gevoel niet.
Ja. Wat zou je nu zeggen? Is die zoektocht van 11 jaar ook een soort erkenning van, kijk eens, dit heeft de geschiedenis van Nederland ook gevormd. Deze hele de opkomst van die restaurants, hè, de eetcultuur, het harde werken, de mensen die erachter zitten. Dit is een belangrijk stuk Nederland. Is dat, ja, ook wat je het publiek wil laten zien? Los van jou natuurlijk, je persoonlijke zoektocht.
Ja. Nou, ik vind het altijd heel erg mooi. Het publiek mag altijd vinden wat ze denken, zeg maar. Hè? En ik denk ook dat je mijn werk van verschillende kanten kan tackelen.
Hmm.
Je kan het ook tackelen als van iemand die elke keer naar een Chinees restaurant gaat. Die kan mijn werk ook heel erg waarderen, zeg maar. Hè? Dus dat is zeer interessant. Dat het daardoor
voor
ook...
foodies bedoel je of
nou,
zo?
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Of hem, of misschien wel jouw vader of jouw moeder. Hè, die misschien wat meer naar restaurants gingen dan jij zei. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar daar zit natuurlijk ook, dat is ook een gemeenschap die dat interessant kan vinden of leuk kan vinden. Jouw vraag was, oh ja, wat het betekent heeft voor die Nederlandse... Nou, ik denk dat het ontzettend veel betekent heeft voor het Nederlands culinaire landschap. Kijk, toen die restaurants echt populair werden in de jaren na de, zeg maar, de onafhankelijk van Indonesië en de repatriëring, kwamen er heel veel mensen hier naar Nederland terug uit de voormalige kolonie. En die brachten ook smaken mee of verlangden naar bepaalde smaken. En wat er toen ontstaan is eigenlijk een soort van fusion. Voorheen had je ook wel Chinese restaurants in Nederland. Maar ja, die serveerden eigenlijk gerechten of eten voornamelijk aan de kleine Chinese gemeenschap in Nederland. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwam er opeens een fusion tussen Chinees-Indische gerechten en smaakvoorkeuren voor de Nederlanders ook. Zo is dat ons restaurant een beetje ontstaan. En dat werd ontzettend populair. In elk dorp had je wel zo'n restaurant. En wat ook toen speelde, Nederland heeft eigenlijk niet zo'n restaurantcultuur, zeg maar. Die Chinese restaurants hebben mensen echt geleerd om uit eten te gaan of om nieuwe smaken te leren kennen. Dus het heeft ontzettend veel bijgedragen misschien aan... aan ook wel de ontwikkeling van de Nederlandse smaak, zo gezegd.
Ja, absoluut. Ja. En dat is dus ook, inderdaad, dus los van dat je je persoonlijke vragen inlost of daar verder mee komt, is dat ook voor het publiek toe een inzicht in kijk eens wat het allemaal betekend heeft. En een pleidooi bijna, om dat zo te zien.
Ja.
Wat mij interesseert daaraan is, dat is best een groot doel. En ook voor jezelf, het zijn existentiële vragen zoals je al... benadrukt. Dat staat in een soort contrast met jouw beeldtaal, die vrij licht is, misschien soms humoristisch is. Hè, jouw website is helemaal ingedeeld als een menukaart van een Chinees-Indisch restaurant. Heel geestig gedaan. De afbeeldingen komen op puzzels, op mokken.
Ja.
Het schreeuwt niet, dit is serieuze kunst, terwijl het volgens mij dat absoluut is.
Ja, dat denk ik ook.
Waarom die beeldtaal?
Ik denk dat ik... Ik ben inderdaad niet heel erg hard of zo gezegd. Ik denk dat ik eerder de dialoog altijd wel opzoek in dingen. Maar ik denk bijvoorbeeld die puzzelwerken zijn heel erg effectief, zeg maar. Dat is een echte bewuste keuze om niet de foto's die ik maak van de gerechten af te drukken op fotopapier of dat soort dingen. Maar de puzzel te gebruiken eigenlijk, dat is een bewuste keuze. En... ik weet niet of ik daar iets over moet zeggen.
Ja, ben ik wel benieuwd naar, ja.
Nou ja, kijk bijvoorbeeld het idee van puzzel of het concept van puzzel is dat het goedkoop is, het verkleurt, het is oudbollig misschien. Hè? Dat is niet wat je, nou ja, er zijn heel veel puzzelaars gelukkig. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen. Maar het heeft natuurlijk misschien een wat stoffig imago. En om dan foto's naar puzzelwerken om te zetten en in te lijsten achter museumglas en tentoon te stellen. Dat is wel een bewuste keuze, omdat ik kwam erachter van dat puzzels met hetzelfde mes gesneden worden. En als je dat dan... En dat vond ik zeer interessant. En dan dacht ik van oké, dan ga ik een puzzel bestellen van een gerecht en een compleet witte puzzel. Want als ze met hetzelfde mes gesneden worden, dan kan ik ze die stukjes met elkaar uitwisselen.
Ja, moeten ze passen.
Want ze passen in elkaar. Nou, dat kan nog steeds een trucje zijn. Maar in mijn geval, als je de witte stukjes in mijn puzzel in het puzzelwerk zou tellen, zeg maar, dan kom je uit op mijn leeftijd. Dus waar vroeger waar schilders misschien nog steeds, maar hun schilderijen tekenen met hun handtekening, teken ik mijn werk met mijn leeftijd. Dus het is een conceptuele keuze. Het is geen trucje om een puzzel te gebruiken en in te lijsten. Het is een absoluut goed overdachte keuze, zeg maar.
Ja, precies.
En daar dus buiten het feit dat daar die... Nog één ding. Buiten het gegeven dat daar die leeftijd dus in verwerkt zit... in die uiteindelijke puzzel... zorgen die witte stukjes ook voor dat je dingen laat verdwijnen. Namelijk delen van het gerecht. En dat heeft weer... Ja, dat connoteert aan de afname in Chinese restaurants in Nederland, zo gezegd. Dus... En ik zei net toevallig misschien gekscherend over dat videowerk in Search of Perfect Orange, waar dat eten verplaatst werd. Misschien gaat het wel over leven en dood. In mijn puzzelwerk zit eigenlijk ook leven en dood.
Mm-hmm.
Want hoe ouder ik word, hoe meer van het gerecht verdwenen gaat. Hoe ouder ik word, hoe dichter ik bij een einde ga komen. Dus dat zit er ook eigenlijk een beetje in verstopt.
Ja, het vertrekken, het verdwijnen.
Ja.
Zit er eigenlijk allebei in.
Ja.
En het plaatsen van dat eten op mokken, zeg maar. Sowieso is natuurlijk de fotografie, en misschien heeft het daar ook mee te maken, hoor, dat het fotograferen van gerechten wordt meestal gezien als iets documentairs of puur functioneel om te laten zien, zo ziet een gerecht eruit.
Ja.
Ik vind het contrast interessant met een ander werk, een rondhouten bord wat je hebt gemaakt, de grootte van een tafel.
Ja.
Het lijkt een soort bordspel, het is heel mooi vormgegeven. Mm-hmm. Het is een stervormige patroon van allemaal lijnen en cirkels. En er staan dan wortelrozen in al die punten. Ja. Alsof het een soort wonderlijk bordspel is.
Ja. Ja, het is ook een bordspel.
Ja.
Het is een echt bestaand, het is een hele grote versie van een bestaand bordspel. En ik denk, de officiële benaming van het spel is eigenlijk Halma. Dat is een Duitse spel van origine. Maar in de volksmond heet het eigenlijk Chinese Checkers. En dat vond ik zeer wonderlijk, omdat eigenlijk het heeft helemaal niks te maken met, weet je wel, het spel kennen we zo helemaal niet, als het ware. Het is eigenlijk een marketing trucje om dat Chinese Checkers te hebben genoemd. Maar goed, ik wilde daar dus een heel groot bordspel van maken. Of dat heb ik gemaakt. En de rozen die dan, normaal zijn het gewoon pionnetjes. En in mijn geval heb ik de pionnen vervangen door rozen van epoxy. En die rozen zijn ook eerst gesneden door mijn vader, wortelroos. En die heb ik dus malletjes van gemaakt. En dat zijn dus die pionnen geworden. Dus dat is een heel groot bordspel, ja.
Ja. En wat win je met het spelen? Of wat speel je in feite?
Ik wilde meer eigenlijk weer die dubbelzinnigheid. Iets wat we hier... Kijk, waar nummer 39 gedeponeerd werd op de Chinees, op ons, zeg maar, door Gordon. Wordt dit spel eigenlijk ook weer... wordt dit spel Chinees gemaakt? Van, hey, dit is Chinese Checkers. Het is niet Halma, maar dit is Chinese Checkers. Van, en zo gaan we het kennen eigenlijk. Dus daar ging het me, denk ik, meer om... Het werd niet, kijk, ik heb het gemaakt tijdens de residentie bij de Rijksacademie. En daar heb ik het zeker, daar heb ik het een aantal keer gespeeld met mijn collega's. Wellicht dat ik, het is nu een heel enorm groot spel. Misschien dat ik toch weer kleinere versies ga maken. En dan, ja, misschien dat ik dan hoop op een tentoonstelling waar we dan allemaal dat soort spellen gaan spelen eigenlijk.
Mm. Maar het gaat je meer om de laag van identiteit die eigenlijk gekaapt wordt en ingezet wordt op een ander vlak.
Zeker, ja, ja.
Op zich zou je dat natuurlijk van de rest van je kunst ook kunnen zeggen. Hè? Dus dat het eigenlijk dat het er anders uitziet, of dat het meer lading heeft dan het op het eerste gezicht laat zien.
Ja, het mooiste,
dat het onderschat wordt.
Onderschat vind ik een mooi woord. Maar ik herinner me altijd wel een compliment. En ik zal de naam van diegene niet noemen. Maar die zei van, ja, het oogt plat, maar jouw werk is alles behalve plat, zeg maar. Er zitten heel veel verschillende lagen in verstopt. Maar het is heel moeilijk om misschien tot die laag te komen. Want ja, als je een puzzel ziet, dan blijf je misschien hangen in het concept puzzel, zeg maar.
Ja,
ik vind dat leuk om daarmee te spelen. Ik denk dat ik een hele speels praktijk heb, zeg maar. En veel minder gefixeerd ben op de gangbare technieken of materialen, zo gezegd.
Mm.
Ja, dus hè, inderdaad, bedrukte mokken. Nou ja, dat zijn voor mij geen kunstmerken, maar dat zijn dingen. Dat is een gebruiksvoorwerp. Maar een puzzelwerk is dan wel weer een kunstwerk, zo gezegd. Maar ik vind het fantastisch bijvoorbeeld dat, ja, echt honderden mensen hebben mijn mok. Ja, dat weet je wel, als je het gaat hebben. Kijk, misschien moet ik dit even zeggen. Ik beschouw het kunstenaarschap als een... Het kunstenaarschap is een onderneming. En ik vind het te moeilijk om mijn kunstwerken, zeg maar, te verkopen. In die zin, ik zit niet bij een galerie. Ik heb ik ben niet heel veel op beurzen. Dus het is heel moeilijk om, zeg maar, die afname te vinden, zeg maar. En toen dacht ik van, ja, misschien is het ook wel gewoon leuk om een bedrukte mok te maken. En in plaats van er heel veel geld voor te vragen wat een puzzelwerk bijvoorbeeld zou kunnen zijn, of een videowerk of een sculptuur wat ik maak, is zo'n mok maar €16. En het interessante is dat mensen het gewoon omarmen. Zij vinden dat mooi of vinden dat leuk of willen erbij horen. En ja, dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien, zeg maar.
Ja, wel op zich een interessante visie is. Kunstenaarschap is een onderneming. Dat zal niet iedere gast die hier gezeten heeft met je eens zijn, of dat zo prioriteit
stellen. Ik vind het een beetje misschien naïef, omdat ik denk van, volgens mij moet je kunnen leven.
Ja, natuurlijk.
En het kunstenaarschap is een beroep. Kijk, commercieel is iets anders, hè? ondernemerschap en commercieel zijn, dat is iets anders. Dat is, ja. Daar zit een verschil in. Maar ik vind dat je door moet hebben, hoe moet je je werk verkopen? Hoe zorg je dat je zichtbaar bent? Hoe zorg je dat die zichtbaarheid vervolgens zorgt voor een honorarium bijvoorbeeld? Dat zijn hele belangrijke vragen die je echt wel door moet hebben om het kunstenaarschap vol te houden, zeg maar. Ik geloof er niet in dat je alleen maar op je kamertje kan zitten en weet je wel, waar doe jij je boodschappen dan van, zeg maar?
Ja, precies. Nou, dat lijkt me heel reëel.
Ja.
Maar ik vind het zo grappig. Dit zou je toch bijna, je zou met je ouders om tafel kunnen zitten om te zeggen, hoe run jij je restaurant en hoe run jij je zaak? Ja. En wat kunnen we van elkaar leren?
Ja, op die manier. Oh, ja. Nou,
het ondernemerschap zit in jouw familie. Ja. Dat zit in je DNA.
Ja. Ja, maar nou, ze doet ook heel erg goed. Daar niet van. Maar ja, nee, dat heb ik nog niet.
Toch gek dat die werelden elkaar niet raken eigenlijk. Dat zou volgens mij.
Nou ja, je zou ook wel kunnen zeggen dat ik juist misschien, omdat zij ondernemer zijn, ik het kunstenaarschap ook als een onderneming zie.
Dat denk ik. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Hoe ga je verder met die immense collectie? Je hint er net al even naar, het einde komt in zicht. De laatste restaurants die ik bezoek, die komen eraan.
Ja, kijk, het interessante is, ik heb natuurlijk heel lang doe ik het reizen en verzamelen, vastleggen. Maar denk ik dat er relatief weinig werken eruit gekomen zijn. Omdat ik natuurlijk heel veel tijd kwijt ben aan het reizen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar dat punt. Naar dat kruispunt waarin ik op een gegeven moment stil kom te staan. Dat ik dan niet meer weet waar moet ik nog heen, zeg maar. Dat wordt een heel spannend moment.
Wanneer is dat ongeveer aan de orde, denk je?
Nou, ik denk dat ik ongeveer nog... Ik heb een lijst laatst gemaakt. En een paar maanden geleden dacht ik, wil even weten waar wil ik nog allemaal eten. En ik denk dat ik ongeveer een lijst heb van 50 restaurants waar ik wil eten. En ik denk dat er nog een stuk of 50, 60 restaurants zijn die ik nog niet bezocht heb. En dat weet ik omdat ik bepaalde plaatsen, dorpen nog niet bezocht heb, zeg maar. Dus dat weet ik gewoon. Dat kwam niet uit toen. Of ik ben, voor allerlei redenen ben ik daar nog niet geweest. Jouw vraag was, wat er dan gaat gebeuren. Nee, jouw vraag was wat.
Ja, dus het einde komt in zicht. Wanneer is dat? En inderdaad, wat gaat er dan gebeuren?
Geef mij een half jaar. Geef mij een half jaar en dan ben ik echt klaar. En daar kijk ik heel erg naar uit. Want het reizen en het kost, vergt heel veel energie. Ik heb mijn hoofd zit helemaal vol met ervaring, met anekdotes, met observeringen die ik heb. En tegelijkertijd ga ik het ook waarschijnlijk heel erg missen. Omdat het toch... die emoties die ik daar voel, die gevoelens, zeg maar, die kan je niet zomaar reproduceren, zo gezegd. En ik heb gewoon heel veel van Nederland gezien. En ik heb die mensen gezien, ik heb de restaurants gezien, ik heb heel veel geproefd, geroken. Ja, dat is een hele rijke collectie of verzameling waar ik nog graag mee wil werken. In een stilstaande praktijk, waar ik nu een reizende praktijk heb, ga ik straks naar een meer stilstaande praktijk.
Ja. Yeah. En heb je enig idee hoe je dat kan gaan vertalen? Heb je al eerste gedachten in die richting?
Ja, heel veel eigenlijk. Ik heb altijd wel. Ik ben altijd wel heel erg blij met de ideeën die in mijn hoofd borrelen, zeg maar. Die zitten er soms ook al heel erg lang. Ja, en ik hoop die ook straks te kunnen uitvoeren.
Kun je eens een tipje van de sluier oplichten? Waar denk je dan?
Ja, nou, ik. Ik zei het net toevallig. Ik zou heel graag een tentoonstelling willen hebben waar we spelletjes gaan spelen. Dus misschien gaan we wel puzzels maken. Of misschien gaan we wel het bordspel spelen wat ik heb gemaakt. Ik zou misschien een kooklaag in mijn praktijk willen aanbrengen. Dus de dingen die ik heb gezien. Ja, ik vind het moeilijk uit te leggen. Omdat ik natuurlijk ook wel mijn baby's nog een beetje voor me wil houden eigenlijk. Ik weet niet zo goed hoe ik dat nu...
Ja, ze zijn nog niet gerijpt, dat snap ik.
Ja.
Maar dat wordt inderdaad een interessante tijd om te reflecteren op wat je hebt verzameld al die tijd.
Ja, dat denk ik wat er gaat gebeuren. En heel veel werken. Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, eigenlijk.
Ja. Wat ook interessant is dus, dat dit al zo'n 11 jaar lang de input is. Dus dat je dit eigenlijk al een jaar of 11 aan het doen bent. En dat blijkbaar de reflectie, dat je dat ook buiten hebt weten te houden.
Ja.
Dus blijkbaar is er zoveel wat jou onderweg nog steeds voedt, dat je niet denkt van, nou, nu heb ik ongeveer wel, ik heb het ongeveer wel gezien.
Ja.
En nu kan ik wel door.
Ja. Ja, dat wordt heel spannend. Kijk, ik denk dat ik zeker nog heel veel werken. De ideeën die ik heb in mijn hoofd, die wil ik uitvoeren. Die ga ik ook uitvoeren. Zonder daar heel specifiek op in te gaan. En het wordt daarna heel erg spannend van, hoe ga ik dan verder, zeg maar, als kunstenaar, zo gezegd. Want ik heb natuurlijk een heel dominant onderwerp. Een heel visueel dominant onderwerp. Ja, kan ik daar wordt dat inderdaad mijn de rest van de carrière dat ik hieruit ga putten of mee ga werken? Of komt er een verandering? Dat weet ik nog niet zo goed. En dat wordt ook wel ook een ander spannend kruispunt, zeg maar. Ja.
Dus of je je ondernemerschap anders moet invullen eigenlijk? Of je werkterrein moet verleggen?
Ja, of misschien stop ik wel. Ik weet het nog niet zo goed.
Ja. Je hebt wel eens geroken aan een ander onderwerp. Bijvoorbeeld te koop.
Ja.
Is een project wat je gedaan hebt.
Afstudeerproject.
Daar ging het over inderdaad de visuele uitstraling van online advertenties. Hè? Je probeerde een racefiets te verkopen.
Ja, onder andere, ja.
Had weinig volgens mij te maken met waar we het net over gehad hebben, of wel?
Ja en nee. Zeker qua onderwerp is het heel anders. Het was toen een infiltratie op Marktplaats. Ik maakte foto's van meubilair en verstopte mij in de scène ook. Dus ik verkocht een bank, lag ik op de bank in de kleuren van de bank. En was heel erg benieuwd hoe mensen zouden reageren. Ja, gaan ze zien dat ik er lig, überhaupt, zeg maar, weet je wel. Wat gaat het doen met de reacties? Kijk, ik heb nooit spullen daar verkocht. Het was nooit die intentie om hier mensen iets dingen te verkopen. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd naar die sociale laag op Marktplaats. En die berichten die je dan zou krijgen. Waar het wel overeenkomt is denk ik, en ik zei het misschien al van, gaan zij zien dat ik er zit? Gaan ze zien dat ik verstopt zit achter die plant? Gaan ze zien dat ik op die bank lig? Dat gaat over gezien worden en dat zit ook in mijn huidige werk, denk ik.
Ja, alleen dan misschien in die zin nog iets meer op een komische manier. Of je zat ergens in een kast verstopt, zag je nog net een...
Correct, ja. Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Marktplaats is een super interessante platform, omdat kijk, als je iets wil kopen... De enige zintuigen die je kan vertrouwen zijn je ogen. Dus dan zou ik heel goed gaan kijken.
Yeah.
Is het object wel, vind ik dat mooi? Past het, wil ik het hebben? Past het bij mijn huidige...
Ja, is het in goede staat?
Ja. Precies. En kijk, als ik dan in een kast zit of achter een plant verstopt zit, heel erg weggekambieerd, tuurlijk zie je mij dan niet. Dat is heel lastig, vrij lastig. Maar als ik letterlijk op die bank lig, die jij misschien wil gaan kopen,
ja
dat vond ik wel bizar.
Ja.
Vond ik wel heel erg interessant.
Hoewel ik toch ook wel eens op Marktplaats zit en vooral kijk naar wat er niet aangeboden wordt. Hè? Wat voor interieur heeft iemand of wat voor gekke...
Ja, net als een Funda natuurlijk.
Net als een Funda inderdaad, de inrichting wil je dan zien in plaats van het huis zelf.
Ja.
Maar je legt dus wel die maatschappelijke link. Zo van, hoe zichtbaar zijn wij eigenlijk en hoe wordt er om ons heen gewerkt of worden we voor vol aangenomen?
Nou, misschien gaat mijn werk ook een beetje over de waanzin van de dag, zeg maar. Weet je, Marktplaats is natuurlijk waanzinnig dat bestaat en dat je zomaar allerlei huizen binnen kan kijken of zo gezegd. En de waanzin van de entertainmentwereld waar Gordon dan dit soort bizarre uitspraken doet, dat geef ik terug als spiegel. Misschien ben ik wel een spiegel of zo, waar jij zelf dan weer invulling aan kan geven. Volgens mij zei ik net ook van het maakt mij niet zo uit wat andere mensen ervan denken of vinden. Ik wil niet mijn mening deponeren op die van jullie, zo gezegd. Dus ik laat iedereen vrij om zelf die gedachten te vormen. Maar daarin ben ik wel scherp, zeg maar. Probeer ik natuurlijk het wel... vanuit mijn perspectief te laten zien op een zo integer mogelijke manier. Met respect naar mijn afkomst, met respect naar die restaurant, met respect naar die ouders. Dat is wat ik doe.
Ja, zeker. En dat zat ook al in die lichtbak natuurlijk, de 40 gerechten van nummer 39. Dat je zegt, dit is het echt. Hè, dus Gordon slaat het plat en jij rekt het weer uit en je laat zien, dit is wel de diversiteit die het is.
Ja. Ik ben overigens wel gestoord, het is niet ter sprake gekomen, maar in de beginfase fotografeerde ik inderdaad alleen die 39's. En op een gegeven moment dacht ik van het gaat ook een beetje knagen, hou ik Gordon niet in stand, zeg maar. En om dat te doorbreken ben ik vervolgens niet naar de 39's op zoek gegaan, maar eigenlijk unieke gerechten of naar gerechten die ik nog niet eerder gezien of gegeten had. Zeker de eerste 40, 50 zijn wel 39's geweest, ja.
Ja.
Ja. En toen heb ik het ook afgesloten en... Heb ik die unieke gerechten gezocht.
Ja. Vind je het eigenlijk erg dat die restaurants aan het verdwijnen zijn? Die Chinees-Indische restaurants?
Ja, ik zou zeggen primair nee. Kijk, ja natuurlijk, omdat het een gat slaat in een stad of dorp. Want het heeft natuurlijk ook een hele sociale functie. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Ik vind het heel erg jammer als die restaurants verdwijnen omdat ze failliet gaan, omdat ze te weinig klanten bijvoorbeeld hebben. Ik vind het niet jammer als ze succesvol zijn geweest en met pensioen kunnen. Ik vind het ook niet jammer als de kinderen van die restauranthouders kiezen voor iets anders. Waar mijn ouders geen opleidingen hadden, überhaupt geen opleiding hebben, maar ook niet iets hadden wat aansloot bij de Nederlandse arbeidsmarkt. En dus gedwongen werden in die restaurants te werken, heb ik die keuzevrijheid wel, doordat ik mijn opleidingen gevolgd heb. En dat is een doorontwikkeling, zeg maar. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor alle jonge generaties, zeg maar, na mijn ouders, zo gezegd. Die hebben gewoon veel meer, die hebben vaker hoger op onderwijs gevolgd, hebben keuzemogelijkheden en zijn vaker beter aangesloten bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus als zij niet kiezen waar het vroeger voor mijn ouders geen keuze was om in het restaurant te werken, is het voor mij nu wel een keuze.
Ja, precies. En in die en zin zijn ze geslaagd, ja. In hun hele opzet.
Ja, dat denk ik.
Hun offers zijn, hebben iets teweeggebracht.
Ja, het heeft wel een lange aanloop gehad, maar ik denk het wel, ja.
Ja, dat je er zo naar kan kijken, bedoel je?
Ja. Ook, dat ik er ook zelf zo naar kan kijken, ja, correct.
Ja. Dus we hebben nog ongeveer een jaartje te gaan aan bezoeken, of een halfjaartje.
Ja.
Kun je nog eens één... Misschien is dat een krankzinnige vraag als je 1200 restaurants hebt bezocht. Maar kun je een situatie schetsen die jou het meest dierbaar was van al die bezoeken en die je echt niet verwacht had? Want op een gegeven moment, stel me ze voor, na een 800 restaurants weet je ongeveer wat je kan aantreffen. Maar misschien zit er altijd nog iets tussen wat je wel verwacht.
Cool. Wat mij vooral bijblijft, het is niet één ding, maar gewoon de hartelijkheid van de mensen van het restaurant. De hartelijkheid, de glimlach, de warmte, het respect wat ik ook kreeg, de herkenning. En zeker de laatste jaren is dat veel... ervaar ik dat veel meer, zeg maar. En niet omdat zij mij nu kennen, maar misschien dat ik vroeger ook een hele andere methodiek had dan nu, zeg maar. Dus dat ik ook volwassener ben geworden in het reizen, in het bezoeken, in het ontmoeten van die mensen. Maar ja, ik krijg gewoon heel veel warme reacties van de restaurants. En dat is gewoon heel erg fijn.
En is het nu ook zo dat je beter met ze in gesprek kunt gaan?
Ja, zeker. Dat is ook gewoon een vingeroefening, een ontwikkeling, zeg maar, die ik zelf heb gemaakt. Mijn Chinees is ook wel iets beter geworden, denk ik. En ik heb altijd een boekje bij me van voorgaande foto's. Weet je wel, dus mensen kunnen meteen zien van, oh ja, hij is er serieus mee bezig, of hij heeft dit gedaan. En ik weet gewoon heel veel van die geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van die restaurant. Dus het is altijd wel een haakje waar ik het met ze over kan hebben.
Ja.
Het was wel mooi. Ik was een keer in Hippolytushoef, en dat is helemaal in Noord-Holland. Het restaurant bestaat helaas niet meer, dat was Nihau. En ik kwam die mensen tegen. Ik ging natuurlijk daar op bezoek om te eten. En het was een heel leuk gesprek met die eigenares. Het was super aardig. En ze zei, want ze had dan door dat ik heel veel wist van die restaurant. Ze vroeg op een gegeven moment van, ja, weet jij waarom eigenlijk in het naam van het restaurant Chinees-Indisch staat? Ja, dat vond ik wel echt super mooi dat ze dat dan eigenlijk vroeg. Ze heeft zelf een restaurant, maar wist daar niet zo heel veel vanaf van hoe die merch nou gekomen is en zo, die samensmelting. Dat vond ik heel mooi. En het grappige is, deze mevrouw kwam ik later in Haastrecht tegen. Toen was ik bij de Pauw in Haastrecht. En daar ging ik dus eten. En dat was toen heel toevallig. Dat is volgens mij een achternicht van mijn moeder. De vorige eigenaren toevallig. Maar ik ging daar zo zitten en bestellen. En toen hoorde ik achter de balie zo van, ik ken jou. Ik heb jou eerder ontmoet. En ik dacht van, ik stond gisteren in de krant. Was toevallig de dag ervoor was een artikel in de NRC. Dus ik dacht, misschien heb je de NRC gelezen. Nee, je bent bij mij in de restaurant geweest. In Hippolytushoeve. Het was bizar dat ik dezelfde vrouw in Haastrecht tegenkwam, achter de balie. En wat bleek, dus zij heeft dat restaurant uiteindelijk in Haastrecht overgenomen. Dus zij was toevallig die dag, was ze eigenlijk aan het meehelpen, aan het meekijken of ze dat... Of ze dat een leuk restaurant vonden. Bizar gewoon.
Ja.
En dat heb ik ook opgenomen als anekdote in mijn stickalbum, zeg maar. Hoe is het mogelijk dat je zo iemand dan weer zo terug ziet, weer ontmoet.
Ja. En je bent dus ondertussen een soort chroniqueur, zou je kunnen zeggen, geworden van de Chinees-Indische restaurant. Je hebt inderdaad een tijdschrift uitgegeven, een stickeralbum, / tijdschrift zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Waarin stickers zitten van alle gerechten ook. Je kunt plakken. Er komt een tweede druk aan, hè?
Nou, daar zit ik over te denken. Dat is nog niet zeker, maar dat speelt wel in mijn gedachten, omdat de huidige editie bijna op is, ja.
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 Dus ga zo door, zou ik zeggen. Ja. Nog een half jaar. En ik ben heel benieuwd wat er daarna uitkomt.
Ja. Ja.
En misschien toch ook nog een keer een gesprek met je ouders over ondernemerschap. Want volgens mij, ja, als dat zo in je bloed zit, dan moet daar verwantschap te vinden zijn, toch?
Ik ga het onthouden.
Het lijkt me een heel mooi gesprek. Kom misschien later nog eens even vertellen. Dankjewel, Benjamin. Fijn dat je er was.
Ja.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.